Hoi, goedemorgen allemaal. Wat leuk om jullie weer te mogen ontmoeten. En ik wil jullie ook wel bedanken, want jullie bezorgen mij de meest ontspannen zondagochtend van het hele jaar, geloof ik. Normaal in eigen huis, dan moet ik om 10 uur beginnen, maar ben ik er veel eerder om op te starten met iedereen. Als ik 1 of 2 keer per maand in het noorden preek, dan moet ik vaak al voor 8 uur in de auto zitten. Maar vanochtend kon ik uitslapen, kon lekker ontbijten met Lotte. Zij ging al naar de kerk omdat ze er een het ander moest doen. Ik kon nog half uurtje naar de preek kijken en rustig deze kant opkomen. Dus dat is heerlijk. Maar we gaan het vuurtje wel een klein beetje opstoken, want het thema voor vandaag is: houd het vuur voor je gaven brandend. En voor sommigen is dat misschien ook wel genoeg. Wat is de gave die God aan je heeft gegeven? En dan als wedervraag, doe je daar ook wat mee voor Gods koninkrijk? Dus stel dat je op het einde van het werkzame jaar zo moe bent dat je nu half in slaap valt. Dat is eigenlijk de boodschap. Wat is de gave die God aan je heeft gegeven? En doe je daar ook iets mee voor het koninkrijk? Maar er is wel wat meer over te zeggen en dat zullen we zo meteen dan ook wel doen. Ik dacht, ik zal eerst een kleine update nog geven vanuit Maastricht. Een bevriende ABC-gemeente hier dichtbij. Ik ben daar zelf voorganger van de kerk. En daar linksboven zie je hoe onze kerk eruit ziet. Die hebben wij niet gebouwd, maar de katholieke gemeenschap in deze volksbuurt, het Heugemeveld. Zij hebben na de oorlog in de jaren 50 dit enorme katholieke gebouw opgetrokken. En wij huren daar 1 zijbeuk van. Met een mannetje of naar 50, 60 zijn we daar bijeen op zondagochtend. En in die wijk zijn we gekomen met eigenlijk een luisterende houding. Niet meteen kom naar ons, maar wij zijn eerst naar hun toe gegaan op een buurtvergadering. We hebben deel mogen nemen aan een buurtenquête die we hebben geleid. En recent hebben wij ook subsidie gekregen om cursussen aan te bieden. Die zijn niet direct christelijk, want gemeente Maastricht wilde dat het voor alle groepen tezamen was. Maar ze worden wel uit christelijke principes gegeven. Eentje ging over goed boos, over een soort conflictbemiddeling. Hoe ga je om met emotie en spanning in relaties? Een andere gaat in het najaar over de opvoeding van tieners in dit geval. En daarna iets over kinderen. Zo proberen we echt de buurt te dienen. Dan het tweede plaatje. Dat ziet er nogal futuristisch en spannend uit. Ik denk ook niet dat ik dat hier vorig jaar heb laten zien. Nee, toch? Nee, ja. Nee, dat durfde ik ook niet. Want mijn mond viel open van verbazing toen een christelijke projectontwikkelaar naar ons als Oudstraat kwam en zei: mannen, ik heb een idee. En wij keken naar zijn idee en onze mond zakte open. En wij dachten, dit kan niet. Dit soort dingen lukken bijna nooit. Dergelijke ontwikkelingsprojecten. Maar zijn idee was om daar een stadsklooster, een multifunctioneel centrum van te maken met koopappartementen, huurappartementen, maar niet alleen voor de baten, de huuropbrengsten, maar echt voor de co-housing, dat senioren daar samen lang en zelfredzaam blijven, dat er wat zwakkere mensen begeleid kunnen wonen en dat er op die manier een heel sociale dynamiek in zit. En uiteraard en gelukkig dragen wij zelf geen financieel risico. Dat geld hebben we niet, dat willen we ook helemaal niet. Maar wij zijn als het ware de inhoud, de sociale dimensie. Wij zijn de relatie met de buurt en dan doet de BV, de ontwikkelaar, die doet zeg maar de muren, het plan, dat soort dingen. Ik zeg dit niet als we aan het begin stonden, toen durfde ik er niet. Toen was ik zo rustig, toen dacht ik, dit gaat bijna nooit door. Maar 8 ambtenaren later, die allemaal zeiden, oké, economisch gaat dat. Qua horeca, wetgeving, infrastructuur, bouwbestemming kreeg ook een wijziging. De gemeente Maastricht, de wethouder was enthousiast. De provincie Limburg in Maastricht was enthousiast. Dus nu durf ik ook dit plaatje te laten zien. En mochten jullie af en toe door Maastricht rijden of daaraan denken, dan is mijn vraag: bid dat de wil van de Heer mag geschieden en niets dat mag tegenhouden. Maar ook als dat niet naar zijn wil is, dan is dat ook goed. Maar we zijn zover dat we denken, dit zou een prachtig teken van ja, Gods zegen zijn voor toch wel een vrij kleine evangelische gemeenschap in Limburg. En wat zou dat dan heerlijk kunnen zijn? Goed, we gaan zien of hoe het zich ontwikkelt, maar het is wel een bemoediging en eigenlijk een soort gebedsverzoek. Bid af en toe voor jullie ABC-broertje in Maastricht. En dan gaat het niet alleen om de stenen, dan gaat het ook over de mensen die God ons toevertrouwt. En daaronder heb ik als laatste foto iets van Serve the City. Dat is een vrijwilligersbeweging die we 3 jaar geleden zijn opgestart. Eerst werden wij geweerd van dingen vanwege onze religieuze identiteit. Dat vinden ze vaak spannend, omdat het niet neutraal is. Maar inmiddels hebben we zo'n fijn rapport op kunnen bouwen, hebben we zo'n goed getuigenis, dat de overheid ons vaak bij dingen betrekt en vraagt of wij niet willen helpen. En ze hebben ons zelfs gezegend met enorme subsidies, waar we ook weer iemand een halve aanstelling van kunnen geven en dat we nog meer goed werk kunnen doen. Daar linksonder zien jullie kratten. Ja, dat is denk ik wel te zien met voedingswaren. Dat heeft te maken met deze fantastische man die tot een levend geloof is gekomen en kinderen heeft op een hele goede, maar niet gelovige middelbare school. En zij samelen wekelijks verzorgingsmiddelen en voedsel in voor de voedselbanken. En met afgelopen kerst waren een paar honderd mensen tezamen van de scholieren en hun ouders en mocht Surf the City iets vertellen van wat ons dreef. Dus op een hele ontspannen manier denk ik dat we steeds beter in de stad Maastricht groeien en daar ja, de lieflijke geur van Christus of het goede getuigenis naar buiten mogen brengen. Dus dat als een is natuurlijk veel meer te zeggen, maar dit als een kleine update vanuit Maastricht. En dan gaan we terug naar de boodschap van vandaag en het vuur van vandaag. Dat heeft te maken met houd het vuur brandend. Soms smeult dat, soms heeft dat wat aandacht nodig, want vuur kan doven. Dat weten we allemaal. Soms is het plots dat vuur geblust wordt. Wat heel vaak gebeurt is dat de brandstof opraakt. Dan moet je nieuwe blokken hout op de kachel gooien, want anders gaat het vuurtje uit. En soms zie je dat ook in het leven, dat er iets gebeurt, iets tragisch, waardoor het vuur ook voor het geloof plots wordt uitgeblust. En het zou kunnen dat de helft van de wereld dan ja knikt, van dat gebeurt. Maar het is niet het hele verhaal. Heel vaak gebeurt er ook iets ergs, is het tegenslag. En gaat het vuur juist niet uit, maar drijft het mensen juist in de armen van onze liefdevolle God. Want dat is de enige hoop die we hebben. Maar goed, soms gebeurt het en blust onze vlam uit. Maar wat meestal gebeurt is dat de brandstof opraakt en dan weet je, ha, ik moet het weer wat aandacht geven. Ik moet weer wat vaker de samenkomst bezoeken, meer aan mijn geestelijk leven werken, meer christelijke lectuur in de Bijbel lezen. Ik moet bouwen aan mijn relatie met God. Zo gaat dat met vuur wat vanzelf dooft en waar je iets aan moet doen om het weer brandend te houden. En voor vandaag wil ik het trouwens niet zomaar hebben over enthousiasme voor het geloof. Vuur voor het geloof, maar specifiek naar aanleiding van die tekst uit 2 Timotheüs 1, houdt het vuur niet zozeer voor je geloof brandend alleen, maar voor de gave die God je heeft gegeven. En zometeen wil ik daar naar kijken en eerst wil ik daar op een heel praktische manier naar kijken, naar ja, hoe we de futter als het ware inhouden in het leven dat we voor God leven. Dus we bouwen dat eerst praktisch op en daarna kom ik bij die Bijbeltekst uit. In Colossenzen 3, vers 23, daar staat een tekst die je misschien wel kent. Wat u ook doet, doe dat van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. En uw meester, dat is Christus. Doe de dingen van harte, alsof het voor de Heer is. Want, dat is ook het fundament van ons leven en het fundament van vandaag, alles is door God. Wij hebben alles gekregen van God en alles wat we ontvangen van God, dat is ook weer tot eer van God. Alles draait om Christus. We zijn in Christus, we leven voor Christus. Dit is een fundament om ons hele leven eigenlijk in te zetten voor de Heer. En wel grappig dat zojuist Maarten Luther al genoemd is, want ik moest ook even aan hem denken. De vele gaven die hij heeft ingezet, maar ook omdat in zijn tijd, in de late middeleeuwen, dat gedacht werd, oh de geestelijkheid, de priesters en de nonnen, die zijn vroom. Zij leven dicht bij God. En de andere helft van de wereld, of de andere 90% van de wereld, die doet maar gewoon werk. En een van de verworvenheden van de reformatie is dat niet alleen de priesters vrijelijk toegang hebben tot God en de mensen zo bij God brengen, maar dat wij het priesterschap alle gelovigen kennen. Iedereen die Jezus Christus aanvaardt, zijn verlossend werk aanvaardt, die kan met een beroep op het bloed van Jezus. Daarom bidden wij ook in Jezus' naam, kunnen wij tot de Vader komen. Dat noemen we het priesterschap aller heiligen. En dat maakte dat Luther ook die tweede stap zette en zei, dus niet alleen christelijk werk, niet alleen de priesters en de nonnen, maar al het werk in de wereld is Gods werk. En hij dreef dat dan zo ver dat hij zegt, je kunt de tuin niet aanharken of je kunt nog geen boterham smeren of het is alles voor en van Christus. Dan denk je van, nou, er is ook wel een verschil tussen misschien de aanbidding leiden en een boterham smeren. Maar toch is het een mooie winst om te zeggen, alles is van God. En als je deze gedachte van Paulus bij je draagt, doe alles van harte. Doe het alsof het voor de Heer is. Dan kan dat zo meerwaarde geven aan je leven. Dus dat wat betreft die uitspraak van Luther, met ook die gedachten die we in Genesis al meekrijgen. Wij zijn niet zomaar op deze aarde, wij zijn als rentmeesters. Dus alles wat ons wordt toevertrouwd in het leven, dat bewaren wij ook en dat bewerken wij, zodat het tot eer van God mag zijn. En we weten dit allemaal en toch is het goed om eens te onthouden, niet alleen het geestelijke werk is voor God, maar alles wat wij doen in ons dagelijks leven, mogen wij doen zoals hier staat, van harte, alsof het voor de Heer is. Ja, deze gedachte van Paulus, ik denk dat je die gerust mee kunt nemen. Ik wil een heel klein zijspoortje bewandelen, want dit is niet de centrale tekst en ik ga er ook niet te diep induiken. Maar dit is een kolosse dat hij dit schrijft. En dat is een soort huistafel. Hij zegt eerst dan dingen tegen mannen en dan tegen de vrouwen. En dan komt deze uitspraak en hij zegt dat tegen slaven. Dus tegen mensen in slavernij. Terwijl dat natuurlijk een verschrikkelijke uitbuiting is nog steeds van de mensheid. Dus sommigen stellen dan de vraag, hoe kan Paulus zomaar tegen die slaven zeggen, een soort stil maar, wacht maar, doe nu je werk maar voor je slavendrijver, want doe het maar als voor de Heer. Om dat een beetje beperkt te houden. De slavernij was zeker in de Joodse tijd van een beperkte duur, in een zekere arbeidsrelatie. Anders dan dat het later echt in uitbuiting en misbruik en slavernij is gegaan. Dus dat was al ietsje anders. En binnen het systeem wilde Paulus die tot geloof gekomen slaven ook behoeden voor een acute revolutie, maar dat ze door hun getuigenis ja ook iets van Christus liefde lieten zien. En Paulus zat in de gevangenis toen hij dit schreef. En waarom zeg ik dat? Omdat alles wat hij schreef natuurlijk ook door de censuur moest van de gevangenis bewaren voordat dat naar buiten kwam. Daarom klinkt dit misschien minder radicaal tegen slavernij dan dat Paulus op andere plekken wel degelijk is. Hij schrijft bijvoorbeeld op andere plekken, er is nog Jood, nog Griek, nog man, nog vrouw, maar ook nog slaaf, nog vrije. In Christus is daar gelijkheid en eenheid. En dat is eigenlijk ja, al het einde van slavernij. Omdat het onmogelijk is om de ander uit te buiten als we in Christus gelijk geschapen zijn, gelijkwaardig zijn. En we weten ook dat Paulus de brief aan Filemon heeft gestuurd. Filemon was een slavenhouder, hij had slaven. En zijn slaaf was weggelopen. Hij was tot geloof gekomen in Rome en Paulus stuurt die slaaf dan weer terug. En die neemt het eigenlijk voor hem op van straf hem niet, beschouw hem als een gelijke. En nou ja, dat als klein zijspoortje. Hopelijk is dat niet te afleidend, maar geeft het ietsje verdieping. Maar dat doet niets af aan die hoofdgedachte die we hier wel meekrijgen. Laten we ons werk, wat het ook is, van harte doen, als is het voor de Heer. En dat beeld, dat kunnen we vandaag zeker gebruiken. Want ik wil nou niet zeggen dat we allemaal slaven van het systeem zijn. Soms hoor je dat. Maar bijna iedereen van ons heeft wel een baas. Ondernemers die zijn vrijer, maar niet qua tijd. Want ze zijn altijd druk en ze moeten ook rekening houden met belastingdienst, met werknemers. Iedereen zit toch wel op een bepaalde manier in een systeem. Wij moeten verantwoording afleggen en dan geldt deze gedachte. Als wij trouw, als wij vrolijk, als wij gemotiveerd ons dagelijks werk kunnen doen, dan heeft dat zo'n extra dimensie als we God daarin betrekken. Laten we ons werk doen van harte, als is het voor de Heer. Ook dat houdt het vuur in ons dagelijkse rentmeesterschap brandend. Ik heb nog één aanvulling in deze praktische opstap naar de Bijbeltekst van vandaag. En dat heeft te maken met een gelovige schrijver van managementliteratuur. Hij heeft heel veel geschreven en hij stelde zichzelf ook de vraag, hoe kun je in het dagelijks leven dat God ons geeft nu het werk van harte blijven doen? En zijn uitspraak is, houd de zaag scherp. Sommigen lezen die uitspraak en denken, hey, die is van Stephen Covey, iemand die veel heeft geschreven over leiderschapsliteratuur. En de anekdote die hierachter zit is dat twee mannen in het bos zijn. De een is een boom aan het zagen en de ander passeert en zegt van... Joh, wat werk je hard. Doet die zaag het nogal goed? Zou je niet even de tijd nemen om je zaag aan te scherpen? Want dan zaag je een stuk makkelijker. En die andere man die kijkt verdwaasd op en die zegt... Huh, maar ik heb toch geen tijd om die zaag te scherpen? En even onnozel zaagt hij net zo hard door. Terwijl de moraal van dat verhaal is... Neem af en toe rust. Zorg dat je je materiaal aanscherpt, want dan gaat het daarna weer beter. We weten dat Paulus op een bepaalde plek zegt tegen oudsten... Zorg niet alleen voor de kudde die je is toevertrouwd, maar zorg ook voor jezelf. Je moet zelf ook niet uitgeput raken. We weten dat de Heer Jezus in zijn bediening regelmatig de rust bij de Vader opzocht. En ook dat geldt voor ons. Als wij ons dagelijks werk goed willen doen, moeten wij de rust en de tijd nemen. Ik dacht dat is lekker praktisch zo in de vakantie. Daar kunnen we mee aan de slag. Of juist niet aan de slag, maar juist mee aan de rust. Of in de rust. Ik vind het dan zo bevrijdend dat in een boek dat in miljoenen oplagen is verspreid in misschien wel 170 landen in de wereld, dat dan deze schrijver ook, je hebt lichaam, ziel en geest als de mens is opgebouwd, hij doet het net iets anders, maar dat je dan ook terechtkomt bij lezen. Nemen wij, als we onszelf willen scherpen, als we tot rust willen komen, de tijd om te lezen? We zitten in een beeldcultuur. Dat is ook goed. Je kunt ook preken kijken op tv. Je kunt preken luisteren via de mp3, via de audio. Maar toch, lezen en het lezen van Gods woord, dat is zoiets belangrijks. En zeker in de vakantie kun je daarmee aan de slag. En ik vind het zo bevrijdend dat daar in een boek dat in miljoenen oplagen wordt verkocht, dat daar staat, denk aan je ziel en neem tijd voor gebed. Neem tijd voor gebed en meditatie. En we hebben onze stille tijd. Maar dat is soms ook een op- en neergaande beweging. En juist nu de zomer aanbreekt, zou ik je willen aanmoedigen. Neem daar de tijd voor. Net zoals voor relaties, dat we daaraan werken. En tegenwoordig is dat gelukkig onder de aandacht, soms ook een beetje overhyped. Maar dat je let op lichaamsbeweging. Ziel en lichaam heeft God ook met elkaar verbonden. Dus als we heel slecht voor ons lichaam zorgen, onze geest kan er ook slecht van worden. En vice versa. Dus denk goed aan wat je eet en dat je goed beweegt. En dat je op die manier ook de zaag scherp houdt, jezelf scherp houdt. En dat je straks na de vakantie geestelijk verrijkt het werk weer aan kunt. Maar, na deze wat meer praktische opstap gaan we door naar de tekst van vandaag. Namelijk 2 Timotheus. Waar ons die geestelijke uitdaging wordt gesteld. En ik wil dat graag voorlezen vanaf vers 3 uit 2 Timotheus hoofdstuk 1. Dan zegt Paulus, telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dan dank ik God die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. En als ik dan aan je tranen denk, dan verlang ik ernaar om je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Hey, misschien ken je deze brief wel, maar als dit al meteen zo emotioneel overkomt, zo weemoedig bijna, dan heeft dat ermee te maken dat Paulus opnieuw in de gevangenis zit. En dan nu op het einde van zijn leven. En dat, ik lees nu hier, dat hier zo juist naast staat, zoals je weet heeft iedereen zich in Azië van mij afgekeerd. Dat Paulus ook tegenstand had gehad en dat mensen hem verlieten. In hoofdstuk 4 staat dat mensen uit Rome zijn vertrokken. En dat hij moest denken aan Timotheus en wie hij schrijft, met wie hij zo'n goede band had. Timotheus die hem altijd trouw is geweest. En hier wordt ook genoemd dat niet alleen Paulus een soort weemoedige tranen heeft, maar dat ook Timotheus tranen heeft gekend in zijn jonge leven en in zijn jonge bediening. Het leven gaat lang niet altijd vanzelf. En dat is een beetje de weemoedige toon waarin dit wordt geschreven, als een soort testament, een afscheidsbrief, persoonlijk aan Timotheus. En dan gaat Paulus in vers 5 verder. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden en dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. En de preek gaat daar niet over, maar als je dit leest, dan is het zo bijzonder mooi om te zien dat dus de grootmoeder en de moeder, dat zij baden voor Timotheus. En dat is wel een heel directe les ook voor ons, dat we echt bidden voor onze kinderen. Dat we hartstochtelijk bidden, ook voor onze kleinkinderen. Of misschien wel op een andere manier, dat een buurjongen die je na aan het hart ligt of een ander familielid. Maar het gebed van de generaties, dat is zoiets kostbaars. En ook als je het zelf niet hebt gehad, omdat je zelf tot een levend geloof bent gekomen. Dat jij het begin kunt zijn in zo'n keten en dat je gaat bidden voor de generaties die komen. En wat me dan ook opvalt is dat dit weer vrouwen zijn. En dat is aan de ene kant prachtig dat de vrouwen zo trouw bidden. Aan de andere kant is het soms jammer dat het vaak lijkt alsof het de dames zijn die het geestelijke voortouw nemen. Ik kan dat hier niet zo snel analyseren, maar je ziet in veel vrije kerken dat er ook meer dames dan heren in de kerk zitten. En dan denk ik, hoe komt dat nu? Zijn we zo feminien, zo vrouwelijk met elkaar geworden? Gevoel heeft ook een emotionele dimensie natuurlijk en misschien ook wel een dimensie van trots. Dat de dames eerder willen knielen misschien voor het kruis, dat ze eerder erkennen dat ze Christus nodig hebben. In ieder geval soms observeer je dat en ik heb daar geen antwoord op. Maar laten niet alleen de dames bidden voor hun nageslacht, maar ook de heren. Dus man en vrouw laten wij bidden voor de mensen om wie wij geven. Oké, dan komen we tot vers 6. Daarom spoor ik je aan om het vuur brandend te houden voor de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. En dit vers, we lezen nu 2 Timotheus, het staat een paar bladzijden daarvoor ook in 1 Timotheus. Dan gaat het niet alleen om Paulus, maar blijken er meerdere oudsten bij aanwezig te zijn geweest die Timotheus kende, die de gave die God aan hem had gegeven herkende en die daar ook voor gebeden hebben. En wat Paulus hier doet is die gaven in herinnering brengen. Het is als het ware dat hij zegt, die gaven blaast dat vuur weer aan. Wakker dat vuur weer aan. Of zoals je ook wel eens ziet met de krant, wapper dat vuur weer aan. Wij hadden ter afsluiting van ons tienerwerk laatst een buurtbarbecue. Daar zie je de barbecue met zo'n aanmaakpotje. Nou, het staat er hier vredig bij, maar we hebben geblazen, we hebben een oude krant gepakt en we hebben geprobeerd om het vuur aan te wakkeren, omdat het niet vanzelf gaat. In het Engels, daar is ook een lied over, heet dat Fan into Flame. Dat betekent hetzelfde. Je kunt denken aan een fan, dat je dat blaast, of je er een föhn op plaatst die allemaal zuurstof in het vuur blaast. Blaas het vuur aan. Gooi wat kolen in de kachel. Gooi wat hout op het vuur, zodat, want een vuurtje sterft vanzelf uit, maar laat het weer branden. En Paulus moedigt hier aan. En die aanmoediging mogen ontvangen. Maar wie moet het doen? Dat kan Paulus niet doen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van Timotheus, van mij en van jullie zoals we hier zitten. Gods woord spoort ons aan. Maar we moeten zelf die keuze maken om het vuur weer aan te wakkeren. Om de kolen bij te gooien. En dit geldt natuurlijk voor ons geloof in het algemeen. Als je daar niet in investeert, als je gebedsleven neerwaarts gaat, als je de kerk niet meer bezoekt, ja, vind je het logisch. Natuurlijk gaat de vlam uit. Maar dit gaat specifiek niet alleen over het geloof, maar ook over de gaven die God ons daarvoor geeft. En dat brengt ons bij een nieuwe vraag aan de hand van dit vers. Weet je wat je geestelijke gave is? En misschien zeg je ja, want ik heb een cursus gedaan over mijn geestelijke gave. Maar misschien denk je nee, ik heb er nog niet vaak over nagedacht. En zelf was ik heel enthousiast gelovig aan het worden in mijn tienertijd, maar heb ik nooit echt nagedacht over wie ben ik en wat zijn mijn gaven. Het was een medestudent die een soort persoonlijkheidstest afnam. Hij was daarmee bezig. En dat was voor het eerst eigenlijk dat ik erover nadacht, oh, ik ben eerder zo'n persoon en niet zo'n persoon. Ik doe liever die dingen en niet die dingen. Dus dat soort persoonlijkheidstesten, dat soort zelfreflectie, kan enorm helpen. En in de Bijbel heb je ook een aantal rijtjes die gaan over die geestelijke gaven. Er staat niet bij welke in het geval van Timotheus bedoeld zijn. Timotheus had er wel meerdere. Maar we hebben wel een viertal plaatsen waar een aantal rijtjes staan. Dat is in Efeze hoofdstuk 4, dat is in 1 Petrus hoofdstuk 4. Vrij bekend is 1 Korinthe hoofdstuk 12, waar de geestesgaven staan, daar staat een rijtje. Maar nu wil ik met jullie een klein stukje lezen uit Romeinen hoofdstuk 12. Dus Efeze 4, 1 Petrus 4, 1 Korinthe hoofdstuk 12 en Romeinen hoofdstuk 12. En dat kan ons een beeld geven. Ik begin even in Romeinen hoofdstuk 12 vanaf vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanstellen dan u kunt verantwoorden, maar dat u verstandig over uzelf moet denken. Dat is trouwens ook wel een nuchter advies, dat we niet te veel moeten dagdromen of te veel, zeker niet hoogmoedig moeten zijn. Denk verstandig over jezelf. En denk overeenkomstig het geloof, want dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. En dan komt dat bekende beeld van het lichaam met de vele delen, want zoals één lichaam vele delen heeft en al die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo vormen wij samen één lichaam in Christus. En zijn wij ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genadegave die ons geschonken is. En dan volgt er een rijtje. Wie de gave heeft om te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. En dan volgt er plots een heel andere gave. Want wie de gave heeft om bijstand te verlenen, die moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft om te onderwijzen, die moet onderwijzen. En wie een meer pastorale gave heeft, namelijk om te troosten, die moet troosten. En wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Leuk dat geven hier ook als een gave wordt genoemd. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest. En dien de Heer. Ik vind dat zo mooi. Ik stop hier ook maar omdat het zo mooi is. Laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. De geest, hij kan ons aanvuren. En met onze gaven dienen we niet zomaar iets of iemand. We dienen daarmee Gods koninkrijk. Dus in Romeinen 12 staan die verschillende gaven en ook deze aanmoediging. Of het nu meer geestelijke gaven betreft of wat meer praktische gaven. Dus als ik die vraag stel, weet je wat je gave is? Nou kun je onder andere dit rijtje eens nalezen. Je kunt nog eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 12 gaan en dan kijken. Wat zijn nu de dingen waar ik een passie voor heb? Iets wat God je op het hart, zeggen we wel eens, gegeven heeft. Heb je daar ook de vaardigheid voor? Kun je dat ook? Want je kunt wel dromen van iets, maar je moet het ook kunnen. En wat ook belangrijk is, wordt die gave als een gift herkend door de omgeving om je heen. Dus wordt die gave ook bevestigd en herkend door anderen. Dat is wel een aardige toets van of iets je gave is. Zo hebben we in de meeste gemeenten bijvoorbeeld evangelisten. Mensen die dat goed en op ontspannen manier kunnen. Maar je hebt ook mensen die vinden, die worden Spaans benauwd als een evangelist mensen aan moet spreken. Die kunnen dat veel beter op een 1-op-1 gesprek bijvoorbeeld. Zo zijn er mensen die dienen. Zo zijn er mensen die bijbeluitleg geven. Zo zijn er mensen die geven. Er zijn mensen die misschien niet zoveel tijd hebben in de kerk per se. Want die investeren heel veel kerk in een drukke baan die ze hebben. Maar die hebben misschien ook veel geld, zodat ze veel goed werk weer kunnen ondersteunen. Juist door hun geefgedrag. Ik vind het zo grappig dat het in Romeinen 12 is opgenomen. De gave van het besturen wordt genoemd. En hier staat het niet bij, maar ik moet ook denken aan mensen die goed met kinderen kunnen werken, die een fundament voor hun leven mee kunnen geven. En ik noem nou zoveel voorbeelden. Je weet nog wel zoveel voorbeelden van hoe je kunt dienen met een kostbaar werk in Gods kerk. En soms is dat ook een beetje een afwegen van wat nu wel en niet aandacht verdient. Ik heb vandaag nog niets verteld over het wielrennen en dat wil ik graag zo laten. Maar ik ben vroeger dus de fietsende dominee geweest. En in Maastricht heb ik dat weer opgepakt, omdat mensen, hoe moet ik dat zeggen, dat kwam wel in de krant, terwijl het geloof niet in de krant kwam. Dus we hebben voor het evangelisch getuigenis heel veel kunnen bereiken doordat ik mijn tijd investeerde in wielrennen. Maar als je veel op de fiets zit in de zomer, kom je weer minder toe aan je tijd met bijvoorbeeld je vrouw of de extra bezoekjes die je in de kerk wilt brengen. Dus om een lang verhaal kort te maken, het wielrennen is zeker een, nou ja, het is, staat niet in de Bijbel, maar het is toch een talent, een gave die ik heb gebruikt. Een beetje een gekke gave, maar het is wel voor een seizoen geweest. Iets duurt niet eeuwig. Soms moet je ook inschatten, is dit het moment om daarmee aan de slag te gaan of is een ander moment beter? We hebben trouwens wel een soort opvolger daarvan. Ik hou ervan om met Lotte een beetje hard te lopen. En vorige week was er een hardloopwedstrijd in Herten, hier zo in Roermond. Heeft iemand meegedaan voor jullie toevallig? Nee, niemand. Iemand die er woont toevallig in Herten? Nee. Het was leuk, we liepen een stukje langs het water. Maar goed, hardlopen kost maar een fractie van de tijd en dat leek ons een goede oplossing. Maar goed, opnieuw die vraag. Waar liggen jouw gaven? Soms duurt dat jaren om erachter te komen wat God echt op je hart geeft en waar hij een weg wijst. Soms dan weet je wat het is, alleen ligt het een poosje in het slop. Dat is niet per se erg, want misschien ben je wel tijdelijk heel druk met de kinderen of met de nieuwe baan. Alleen het mag niet zo zijn dat je na verloop van tijd er onverschillig onder wordt. Omdat het leven zo druk is dat je vergeet welke gaven God je heeft gegeven. Het kan eigenlijk ook niet zo zijn dat je zegt, ik weet wat mijn gave is. En vroeger, eind jaren 80 of eind jaren 90, wat ik toen heb meegemaakt en we deden dit en ik mocht dat doen. En dat je dan moet denken, ja, maar dat is inmiddels al 10 of 20 jaar geleden. Waar is het vuur voor je gave dan gebleven? En dat is ook de reden dat Paulus ons daar echt in aanspoort. En daarmee ronden we die tekst 2 Timotheus 1 ook af. In vers 7. Word daar niet onverschillig onder, want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht. Een geest van liefde en een geest van bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om ook door het gebruik van die gaven van onze Heere Jezus te getuigen. En schaam je ook niet voor mij, nu ik omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden van het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered, en midden in het vers onderbreek ik hem dan, en hij heeft ons geroepen tot een heilige taak. Daarom moet je niet onverschillig zijn over, nou, ik weet nog niet wat mijn gave was, of ik weet het wel, maar ik doe er een poosje niet mee. God geeft dat niet zomaar aan ons. God geeft dat met een doel voor ons leven. Het is niet zomaar iets, dit is een heilige taak. Een heilige taak om van het evangelie van Jezus te getuigen. God geeft ons een schone lei, een nieuw begin. Hij geeft ons eeuwig leven. En de gaven die hij ons geeft kunnen we inzetten om het evangelie bekend te maken. En wat ook meespeelt is, aan de ene kant, hier lazen we over tranen. Het gaat niet altijd makkelijk. Paulus noemt het lijden. Hij zat zelfs in de gevangenis. Dus het gaat niet altijd vanzelf. Het vergt ook een wilsbesluit en volharding om door te gaan met de weg waarop God je heeft geroepen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, iedereen die zijn gave heeft leren kennen, die inzet voor Gods koninkrijk, iedereen die daarmee merkt dat Gods kracht werkzaam wordt, die heeft die voldoening ervaren dat het zo fijn is als je in woord en daad mee kunt bouwen in Gods koninkrijk. Niets is mooier dan dat je je gaven leert kennen en dat je die inzet voor God. Ja toch, op de volgende slide eigenlijk een random illustratie. Die eerste komt sowieso van internet, maar dat zijn twee mensen die met elkaar spreken. Misschien wel een geloofsgesprek. Weet je nog dat je voor het laatst een fijn geloofsgesprek met iemand had? Dat je de tijd nam om even op bezoek te gaan? Dat geeft zo voldoening als je de ander daarmee kunt bemoedigen of kunt luisteren of aan kunt moedigen. Zo kunnen we in woord en in daad iets betekenen. En die tweede foto, dat is er dan toch wel weer eentje uit Maastricht. Al die blauwe shirts, dat is Surf the City. Maar het is zo leuk dat we tijdens dit Cross the Line dinner, dat daar oud en jong, dat er ook zeer arm, die mensen wilden graag onze gratis maaltijd, en ook zeer kansrijke studenten, dat daar migranten, asielzoekers, maar ook echte Maastrichtenaren waren. En we hebben zo van genoten, eigenlijk op een heel praktische manier, want het was bedienen van eten, afwassen, en dat gaf zoveel vreugde. Twee heel eenvoudige plaatjes om een beeld te geven van hoe makkelijk en hoe fijn het kan zijn om je geestelijke gaven in de praktijk te brengen. Wat het wel vergt is dat je daar de tijd voor maakt, een wilsbesluit. En als je dan hier zit en denkt, ja, ik voel me wat weinig geleid op Gods weg. Het vuur voor de gave die God mij heeft gegeven is een beetje ingezakt. Dan is het moment om daar weer naar op zoek te gaan. Om je daarvoor open te stellen. Wie zoekt, die zal zeker vinden. Als je klopt weer op de hemelpoort, God zal zeker de deur voor je open doen. God zal je gebeden antwoorden. Het is soms ook fijn om daar met anderen over in gesprek te gaan. Op de kring ken je misschien goede mensen. Iemand die naast je zit of die je in het dorp of de stad wel eens ontmoet. Zo kun je daarover praten en over nadenken. Want als je gewoon openstelt voor Gods leiding. Als je elke dag begint met een gebed. Wilt u me leiden over uw weg. En als je de tijd maakt om te dienen en om mensen te bezoeken. Dan vind je vanzelf een Gods weg. En zo, op het einde van deze preek bedoel ik dat vandaag niet al te activistisch. Ga meteen aan de slag. Ik bedoel dat eerder reflectief. De zomer staat voor de deur. Het is de tijd om na te denken, bij te komen. En denk dan eens na met die vraag. Lukt het je om het vuur voor de gave die je is gegeven, om die brandend te houden? Stel jezelf die vraag, wat is mijn gave? En stel niet alleen jezelf de vraag, misschien is dat wel een leuke gespreksvraag en een handvat voor deze zomer. Als je met de familie op pad bent, of je bent met vrienden ergens, je zit op een bootje of op de fiets of lekker in de zon, kun je dat gesprek beginnen van, hé, wat is jouw geestelijke gave en wat doe je daarmee? Of dat je jezelf kwetsbaar op durft te stellen en de ander vraagt, wat denk jij wat mijn geestelijke gave is? En heb je ideeën hoe ik die in zou kunnen zetten voor de ander, voor Gods koninkrijk? En of je nu dan erachter komt dat je misschien wel 5 talenten hebt, geestelijke gave, of dat er 2 zijn, of eentje, dat je dat langzaam ontdekt, dat maakt helemaal niets uit. Want in Matteüs 25, daar worden die 5, 2 en 1 talenten ook genoemd. Daar staat dan dat de Heer Jezus zegt dat als je dat ontdekt en je doet er wat mee, dat Jezus dan zegt, straks als wij hem mogen ontmoeten in de eeuwigheid, straks als ons leven ten einde is, hopelijk niet te vroeg, maar wie weet, dat hij dan zegt, voortreffelijk. Jij bent een goede en jij bent een trouwe dienstknecht. De gave die ik je heb toevertrouwd, je hebt ze ontwikkeld en gebruikt voor mijn koninkrijk. En dat is mooi om mee af te sluiten. Maar nog mooier is, soms dan dooft ons vuur een beetje uit. Soms dan valt onze inzet een beetje tegen. Dat moet niet en daar werken we aan en daar denken we over na. Maar als mens stellen we nogal eens teleur. En dan is het zo bemoedigend en zo energiegevend dat het fundament van ons geloof is dat de Heere Jezus Christus, dat er wel vol overgave was voor ons. Hij heeft alles gegeven. En dat hij vol inzet en liefde en vuur, vurig is voor ons. Want dat is onze Heer. Zullen we er samen voor danken. Heer in de hemel, ik dank u dat u het geloof in ons hart hebt gelegd. En dat is ook dat we op een vrije zondag naar deze plaats komen om u te ontmoeten. Heer, want ons hart gaat uit naar u. En we weten dat we het nodig hebben om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten. En zo dat vuur ook brandend te houden in ons hart. En niet alleen in het geloof, maar ook specifiek voor die gaven die u ons geeft. En ik zou echt willen bidden dat u ons deze zomer hernieuwde kracht geeft. Wanneer wij lezen, wanneer we tijd investeren in kostbare relaties. Wanneer we ons gebedsleven misschien wel een boost kunnen geven. Dat u ons dan vernieuwt, Heer. En dat u ons ook duidelijk geeft welke gave u ons hebt gegeven. En dat u ons daar nieuwe energie voor geeft. Heer, want dat is zo mooi. Dat is zo mooi als we dat mogen ontdekken. En als we dat mogen inzetten voor de bouw van uw koninkrijk. Want Heer, u denkt niet klein van ons. U denkt groot van ons. U hebt ons gemaakt en niet zomaar. Maar met een doel, Heer. Om een eeuwigheid bij u te zijn, maar ook tot die tijd, op onze pelgrimstocht, hier zo door de aarde en door onze levensjaren heen, of dat we nu 60 of 80 zijn, dat u ons wilt gebruiken om het evangelie bekend te maken. Want we zijn dankbaar, Heer, voor de kerken die u ons gegeven hebt. Maar we zouden willen dat nog vele en vele meer uw liefde leren kennen. Heel praktisch, soms heel direct en concreet, door die vraag, ken je de Heere Jezus? Weet je wie je gemaakt heeft? Weet je waar je naartoe gaat? En Heer, wilt u ons zo gebruiken? Geef ons rust, geef ons visie. En ik wil bidden, bouw uw koninkrijk. Bouw het in ons, in Jezus' naam. Amen.